In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 22, vers 1 en 2. Psalm 22, vers 1 en 2. Zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 27e hoofdstuk. In de eerste plaats de verzen 27 tot 32, dus uit Matthäus 27, de verzen 27 tot 32, en vervolgens te beginnen bij het 38e vers tot het 44e. Dus vervolgens het 38e vers tot het 44e. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het praetorium, in het rechthuis, en riepen over hem de ganse bende samen. En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem, speelden zij met hem een spel, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij een rietstok en sloeg op zijn hoofd. En toen zij hun spel met hem gespeeld hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon, deze dwongen zij dat is een kruisdroeg. En vervolgens bij 38. Toen werden tezamen met hem twee partizanen gekruisigd. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die den tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelfe, indien gij de Zoon God zijt. Zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën speelde een spel, zeggende: Hij heeft anderen verlost. Kan hij zichzelf niet verlossen? Hij is de koning van Israël. Hij moet nu afkomen van het kruis. En zullen op hem vertrouwen. Hij heeft op de Heere God betrouwd. Hij zal hem verlossen, indien hij hem wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Godzoon. En hetzelfde berispte hem ook de partizanen die met hem gekruisigd waren. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat gij ons samengeroepen hebt in dit stille uur. En dat wij vergaderd mogen zijn in uw naam. Rondom uw woord. O Heere, wilt gij het wonder doen geschieden, dat we niet alleen gelaten worden, maar dat wij uw aanwezigheid in de zoon uw liefde naar uw belofte mogen ervaren. Wilt gij het woord dat gesproken wordt klank geven door uw Heilige Geest. O Heere, gij hebt ons zulke diepe geheimenissen toevertrouwd. Heilgeheimen waarop wij mogen en kunnen leven. O Heere, wil ons ook vanmiddag een vreugde geven dat wij er iets van mogen verstaan. Dat die geheimenissen mogen gaan lichten en ons leven mogen richten. Heere, geef dat wij iets mogen verstaan van het lijden van uw lieve Zoon. Wat hij heeft gedaan voor ons. En wat kunnen wij? O Heer, als wij anders door worden. Als we stil worden. Als we verbaasd zijn. Verwonderd. En misschien verder ingeleid worden. Om te verstaan wat hij voor ons heeft gedaan. Heer, wij bidden u voor alle die in nood zijn. Wees met de zieken, wil hen genezen. Wees met eenzame verlatenen. Met mensen die afgedwaald zijn van hun bestemming. En die geen macht hebben om tot die bestemming terug te keren. O God, wij belijden hoe wij allen daarmee worstelen. Maar uw macht, uw liefde, macht is groter dan alles. O Heer, en wil ons dan, waar we ons ook bevinden, in welke situatie ook, dienstbaar maken aan dat groot en wil ons gebruiken. O Heer, soms weten we helemaal zelf niet hoe. Heer, blijf bij ons en stel ons tot zegen. Zegen ons zo dat u ons tot zegen wilt stellen. Heer, wij bidden u ook. Wil ons voorbereiden op het grote feest van de opstanding. Geef dat de kracht der opstanding in ons mogen zijn. Vergeef ons onze zonden. En vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u ons. Wij vragen u dat Vader om zijn naams wil, om uw naams wil. Amen. Zingen wij nu gezang 43 in zijn geheel. De collecten zijn tijdens de dienst, dus nu, voor de kerkvoogdij is een collecte. En bij de uitgang is ook een collecte voor de kerkvoogdij. Dus nu is er gelegenheid om liefdegaven te geven. Wij zingen dus gezang 43 in zijn geheel. De tekst voor hele middag is uit uw voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 27. En dan beginnen wij met het stuk van het 41ste vers tot aan 43. Het stuk wat eraan vooraf gaat, vanaf 39 hangt er onmiddellijk mee samen, maar ons tekstwoord is dus vanaf 41. Wat eraan vooraf gaat, lees ik eerst om het te verduidelijken wat er volgt. En die voorbij, dus dat is vanaf 39, en die voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofden, zeggende: gij die den tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlost u zelf, indien gij de Zoon God zijt, zo komt af van het kruis. En dan komt ons eigen tekst. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de oudsten. Ze speelden een spel met hem. Meestal staat er in de vertaling bespotten, maar het woord wat hier met bespotten meestal vertaald wordt, heeft een oorspronkelijke betekenis in een spel opvoeren. En het spel houdt dan het volgende in: anderen heeft hij verlost, kan hij zichzelf niet verlossen. Hij is de koning van Israël. Niet zoals men ten onrechte in de vertaling staat, indien hij de koning van Israël is. Er staat: hij is de koning van Israël. Hij moet nu afkomen van het kruis. En wij zullen op hem vertrouwen. Hij heeft op God, op de Heere God, betrouwd dat hij moet hem nu verlossen, indien hij hem wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods Zoon. Tot zover. Gemeente des Heren, het speciaal het gedenken van het lijden en sterven van de Heer Jezus vraagt van ons het uiterste. Niet speciaal verstandelijk, maar je kunt er niets van verstaan als het niet gebeurt met ons ganse wezen. En dan moeten we daartoe nog genade ontvangen. Er wordt in het evangelie, worden de dingen zo opgesomd, zo verheven en zo groot, dat het voor ons zo is dat wij als het ware geen navolging meer kunnen vinden. Iets wat zo hoog is en zo verheven is, kan alleen door zijn werking in onszelf een navolging oproepen en doen ontstaan. Dan zijn we het haast niet meer zelf, maar is het een louter genade. Hier wordt er gesproken van mensen die dat ontzaglijke gebeuren meemaken. We mogen nooit in opdracht van de Heer Jezus over zijn lijden spreken als we niet gedenken aan die vrouw met de albasten fles die hem vertroost heeft en gesterkt. Dat is misschien het hoogste wat kan gebeuren. Ze heeft de voeten van de Heer Jezus gezalfd. En de Heer Jezus heeft gezegd dat waar het evangelie gebracht wordt over de hele wereld, daar moet van haar gesproken worden. Ik noem dat aan het begin van deze prediking omdat het een opdracht is. We hebben vele malen daar met elkaar over gehandeld. Maar nu zou ik uw aandacht willen vestigen op 2 heel speciale groepen die zich hebben ingezet om dat wondere gebeuren van het lijden van de Heer Jezus op zich te laten inwerken. En ze hebben dat beide op hun wijze gedaan. Ze zijn vertegenwoordigers van twee verschillende groepen. In de eerste plaats is daar die krijgsbende. Dat is een Romeinse cohort, Romeinse legerafdeling, die in het bijzonder hoort tot de lijfwacht van de veldheer Pilatus, de zogenaamde stadhouder. Dat is de bende die Jezus ook gevangen genomen heeft in de hof van Gethsemane. En dat is de ene groep. En de andere groep, daar komen we dadelijk op terug, dat zijn de hoge priesters. Eerst wordt er van voorbijgangers gesproken en dan van de hoge priesters. En verder van de schriftgeleerden en van de oudsten van het volk. Hoe hebben deze beide groepen gereageerd? In de eerste plaats die krijgsbende. Wat doen ze eigenlijk? Pilatus geeft hen over als hij zijn handen in onschuld heeft gewassen. We hebben vorig jaar er nog over gesproken, dat het woord zijn bloed op ons en op onze kinderen, dat dat iets is wat juist het voorrecht van Israël is, het bloed dat de Heer Jezus heeft gegeven. En wat hij uitspreekt bij het avondmaal is in de eerste plaats voor het volk van Israël bedoeld. En dat is ook hun antwoord aan Pilatus, heel anders dan wat in de loop van de tijden daarover in de christenheid heeft gezegd. Ik heb daar uitvoerig met u over gehandeld. Doe dus nu niet. Ga hier verder op door. Ik verwijs naar allerlei dingen. Ik heb dit uitvoerig uiteengezet, ook schriftelijk bij een uitleg van het Matteüs-evangelie. Nu, dat wonder wat die soldaten, wat die krijgsknechten doen. De bende verzamelt. Ze zijn helemaal, hebben ze de hele bende samengeroepen om iets te doen met Jezus. En nou staat er dat wonderlijke woord wat men altijd weergeeft met spotten. Maar ik zei het zo even bij het lezen al van de tekst. Er staat in oorsprong een woord dat betekent een spel spelen. Natuurlijk, spotten kan soms een vorm van een spel zijn. Maar er staat hier dat ze met Jezus een spel gaan spelen. En een spel in de oudheid is wel heel wat anders dan bij ons. Dikwijls komt men in een spel tot een uitdrukking van de diepste dingen die in de ziel omgaan. Men spreekt ook in de oudheid van het zogenaamde mysteriespel. Daarin worden dingen uitgedrukt die je niet gewoon met rationele, redelijke woorden kunt uitspreken, maar in een spel wat dan geïmproviseerd is, omdat de groep toch door hetzelfde bezield of bezeten is, komt naar voren. En dan moet u zien, dit zijn Romeinen. Romeinse soldaten, en wat doen ze? Ze hebben tegenover zich iemand die zich uitgegeven heeft voor de koning der Joden. De Joden zijn het volk waar ze het felst tegenover staan, die Romeinen. We hebben er eerder op geweest, de Romeinen willen de wereldheerschappij, niet alleen uiterlijk, maar ook de geestelijke wereldheerschappij. Want de stad is de bedoeling van het volk van Rome, om te heersen absoluut over de mens. En de sterkste heersersmacht ligt in het geestelijke. Ze hebben het willen combineren, maar er is maar één volk wat er tegenover staat. En wat de pretentie heeft om juist de leiding der volkeren geestelijk te nemen, dat is Israël. Vandaar die haat, vandaar die afgunst. Die Joden willen ze wel accepteren, als ze maar de Romeinen als geestelijk meerdere beschouwen, in de eerste plaats geestelijk, vanzelfsprekend ook materieel. En dat leeft zo in deze soldaten. En dat is veel meer dan wat ze zich bewust weten. Daar staat dan diegene die zich uitgeven voor de koning der Joden, dat volk dat zich ook geestelijk superieur voelt boven de Romeinen. En wat doen ze dan? Eigenlijk ligt er een opgave, we hebben daar eerder over gesproken, in de grote strijd die er tussen Israël en Rome ligt, die al uitgedrukt wordt in de worsteling van Jacob bij de Jabok. Want Esau is de vertegenwoordiger van Rome. We hebben er ook al eerder over gehandeld. Dan is het zo dat in die worsteling uitkomt dat er gewacht wordt op het ogenblik dat de macht van Rome, van Esau, Jacob, Israël zal zegenen. Daarom heeft Jacob hem vastgehouden in de worsteling. Laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. We hebben er eerder op gewezen dat dat de lijn is door de wereldgeschiedenis heen. Er wordt gewacht totdat Rome Israël zegent. Dus Israël erkent als de meerdere. Israël met zijn koning. Dat leeft niet alleen bewust, maar onbewust erin. En nu komt die confrontatie. En dan moet u zien wat ze gaan doen, die soldaten. Dan komt er eigenlijk uit in hun spel wat ze in werkelijkheid hadden moeten doen. Wat doen ze? Ze nemen Jezus, die ze dus uiterlijk bespotten. Maar ze hadden alles met hem kunnen spotten. Maar ze kiezen een bepaald beeld. En dat is niet een toevallig beeld. De eis is dat ze de koning van Israël en zijn volk zullen erkennen. Ook dat volk van Israël dat nu als volk der Joden het volk van de ballingschap is. En wat doen ze? Ze drukken uit datgene wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Ze nemen een kleed. En het is natuurlijk een spel. Maar een spel kan zoveel uitdrukken. Als we denken aan de schilderijen van Rembrandt. Hoe hij allerlei kleding gebruikt die veel meer op vermomming doet denken. Maar die aangeven het verlangen van zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Die wonderentourage in die schilderijen van Rembrandt drukken dat uit. Daarom kan ook zulke verkledingen kunnen iets oproepen. En wat doen die soldaten dan? Ze nemen een kleed dat moet dienst doen als koningsmantel. En ze vlechten een kroon. Het is wel een kroon van doornen, maar het is een koningskroon. En ze geven hem een rietstaf in de hand voor de scepter van de macht. Ze hebben het gedaan. Een wonderlijk spel. Ze weten zelf niet waarom ze dat spel opvoeren. Ze doen het misschien ondanks zichzelf, zoals eens koning Herodes de wijze heeft gezegd dat hij zou willen opgaan om het kind te aanbidden. Hij doet het niet, maar het is niet een toevallig beeld. Soms kunnen mensen zich een beeld vormen waar veel meer achter zit, waar eigenlijk in uitkomt wat ze zouden moeten doen. Ze weten het niet allemaal bewust, maar het is zo. Het is niet toevallig dat ze dit spel spelen. En ze knielen voor hem. En ze wees gegroet, verheugd, wees verheugd. Zoals een vorst, gij koning der Joden. Ja, het is een spel. Maar ineens gebeurt er dan iets in hem. Dat ze gaan zien hoe verschrikkelijk het eigenlijk is. Dat ze iets hebben gedaan wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En dan willen ze het opzij werpen. Dat gebeurt dikwijls in de mensenleven zo in je hart. Je voelt dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. Dat je ze moet omzetten. En dat je Gods wil moet gehoorzamen. En ineens dan niet, dan slaat het om. Ze kunnen hun eigen spel niet meer verdragen. Het spel waarin ze hebben uitgedrukt wat eigenlijk zou moeten gebeuren. En dan nemen ze de rietstaf, rukken ze uit zijn hand en slaan hem op zijn hoofd en spuwen hem in zijn aangezicht. Waarom? Omdat ze eigenlijk hun eigen spel niet meer aankunnen. Omdat het plotseling tot ze doordringt. Dat het zo zou moeten zijn. En dan zou de wereld verlost zijn. Maar ze willen hun eigen wil, hun eigen wil, hun eigen pretenties van Romeinse soldaten doorzetten. En dan is het voorbij. En dan het volgende. Daar wordt weer gesproken van dat wordt een spel opvoeren. Er gaat iets aan vooraf. Het is het kruis. Ze hebben Jezus gekruisigd op last van Pilatus. Te midden van twee partizanen. Eén ter linker en één ter rechterhand. Even is dat, moet u terugzien. Dat was de moeder van Zebedeus, van de zonen van Zebedeus, heeft gevraagd om aan beide zonen in het koninkrijk aan de rechter en de linkerzijde van de Heer Jezus te doen plaatsnemen. Dan zegt Jezus, die macht heb ik niet, dat bepaalt de Vader zelf. Ja, mijn rechter en mijn linkerhand zullen zijn. En merkwaardig heeft de Vader beschikt. Er staat dezelfde uitdrukking in het Grieks als bij de zonen van Zebedeus. Waar de moeder dat vraagt. De Vader heeft beslist dat aan de rechter en de linkerzijde een partizaan zal moeten zijn. Een strijder, een Israëlitische strijder die een kansloze strijd voert met geweld tegen Rome. Maar die nu ter linker en de rechterzijde zullen zijn van de koning die de strijd gaat voeren op geestelijke wijze en overwint Rome in de opstanding straks. O, broeders en zusters, het zijn zulke wonderlijke dingen die je in het evangelie vindt. En we hebben er zoveel zegen uit geput. En de overlevering heeft ons zoveel gegeven. En we leven eruit. En we zouden anders hier niet samen zijn geweest. Maar er is zoveel meer in de schrift. En ik weet dat er een tegenstand is van vele mensen die het onzeker gaan vinden. Maar wie zal de rijkdom, zal die de ogen voor sluiten? Ach, broeders en zusters, de juiste werking van het evangelie is. Als het zo geweldig is, dat je horen en zien vergaat, en dat het ver uitgaat boven alles wat je verwacht. Kijk, dan kom je er een beetje dichtbij. En dan ga je zien dat het allemaal voor ons is gebeurd. En dat het genade is. En louter genade en niets meer. En alles wat een mens kan doen alleen maar gevolg is van de begenadiging. Dat even tussendoor. Om dan zo verder te gaan. Dan wordt er ons gesproken dat bij het kruis zijn er voorbijgangers. Ja, maar het zijn er toch voorbijgangers. Die voorbijgangers die schudden hun hoofd en zeggen, die zeggen dan dat hij heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken en dat hij hem na 3 dagen zou opbouwen. Het is er onzeker wat ze daarvan gezegd hebben, maar ze gaan voorbij en schudden hun hoofden. Daar hangt nu Jezus en wat is er van terecht gekomen? Wie zijn die voorbijgangers? Het zijn niet Joden, het is niet deel van het Joden, maar voorbijgangers in zo'n drukke stad als Jeruzalem zijn natuurlijk uit het Romeinse Rijk allerlei mensen. Dat het geen Joden zijn, blijkt dat ze ook niet eens straks, als Jezus citeert uit Psalm 22, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, dan verstaan ze niet eens wat Jezus zegt, dus het moeten vreemdelingen zijn. Waarschijnlijk Edomieten, mensen die verwant zijn aan Herodes en die beledigd zijn over de tempel die immers door Herodes gebouwd is. Maar het zijn voorbijgangers, het zijn voorbijgangers, broeders en zusters. Helaas leven wij dikwijls als moderne mensen als voorbijgangers. In ons reizen, toeristische levenshouding hebben we. We nemen van alles wat op, we lezen kranten, we reizen, we hebben nodig om op reis te gaan en om in het buitenland te zijn. En we zijn er een tijd en we maken een indruk mee. Maar het is nooit echt. Als je een maand ergens zit, misschien nog wat langer, dan ken je niet wat er werkelijk daar leeft. Nee, maar je hebt er een beetje indruk van. Je hebt ook je oordeel wel klaar. En je komt er wel voorbij, maar je gaat voorbij. Het zijn voorbijgangers. En het is zeker nodig om bij Golgotha niet voorbij te gaan, maar te blijven staan. Die voorbijgangers, die maken allerlei verwijten. Kleineren Jezus, schudden hun hoofd over hem. Maar dan wordt er een volgende groep genoemd. En daar moeten wij gaan oppassen, broeders en zusters, want in het evangelie liggen geheimenissen en daar liggen verschillende lagen in. Dat is een buitenste laag, maar er zijn veel diepere lagen. En hoe dieper je ziet, des te ontzaglijker blijkt de liefde Gods en de genade van God, die ons zomaar om niet wil rechtvaardigen. Wij mensen uit de volkeren. En het enige wat wij bij het evangelie deze op moeten letten, dat is wat God met zijn volk doet. Wat Jezus met zijn volk doet voor ons. Kijk, wij zijn op een afstand. Het is voor ons. We hebben er niet eens direct deel aan. Alleen in zoverre dat het allemaal voor ons is. Zoals iemand in een concertzaal zit. Niet de dirigent is. En niet een van de orkestleden. Maar er wordt voor je dan toch gespeeld. Als zit je niet in het orkest. En het moet dienstbaar zijn voor degenen die horen. Dat beeld zou je kunnen gebruiken voor ons. Voor wie het Leidens evangelie is gesteld, is uitgevoerd, is gedaan. Nu, bij dat kruis komen de hoge priesters, dat is waar Rempel, Caiaphas, de hoge priester met zijn familie. Die mensen komen bij het kruis en er staat erbij, ze voeren een spel op, weer datzelfde woord. Een spel, een mysteriespel, wat alleen voor ingewijden te verstaan is. Ze komen op hun wijze dit spel spelen tot Jezus. Caiaphas heeft dat ontzaglijke woord uitgesproken. Het is beter voor u dat één mens sterft in de plaats van het volk, opdat niet het gehele lijfelijke volk uitgeroeid wordt. Nu, Caiaphas is op de hoogte van de dingen. Johannes is een bekende van de hoge priester. Hier liggen geheimen achter, een verstandhouding van Jezus en de hoge priester. Ach, ja broeders, het ligt in diepere lagen, maar je kunt het erin lezen. Er staan steeds waarschuwingen in het evangelie, omdat die verbazingwekkende, diepere inwijding te komen. Ze voeren een spel op, een mysteriespel, een heilig spel. En wie zijn het? Het zijn drie groepen. Het zijn de hoge priesters, dus de hoge priester met zijn familie. Dan verder zijn het de schriftgeleerden, die de schrift bij zich hebben en de getuigenissen omtrent de Messias. En dan de oudste, die vertegenwoordigt het volk, waarvoor Jezus sterft, opdat het niet geheel uitgeroeid wordt. Het wordt wel voor een deel uitgeroeid in de loop van de eeuwen, maar er blijft altijd iets over. En dan staan ze bij dat kruis en voeren dat spel op. En dan komen die wonderlijke zinnen die ik u het beste eigenlijk kan voorlezen, omdat ze zo ontzaglijk geladen zijn, dat je eigenlijk woord voor woord moet spellen. En dan komen we er dus bij dat vers, en desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden, de ouderlingen, die dus het spel speelden. En dan zeggen ze in de eerste plaats, anderen heeft hij verlost. Met andere woorden, er is geen twijfel. Dat is een feit. Hier wordt niet gezegd dat het schijn is geweest. Hier wordt geconstateerd in dit spel, hij heeft anderen verlost. En dan een verwonderde vraag, volgt er dan. Kan hij dan zichzelf niet verlossen? Dat is uitgesloten. Als hij het een kan, kan hij het ander ook. Al blijft het gebeuren dan raadselachtig. En dan staat er niet, zoals dat aldoor misverdraaid wordt. Want het verschrikkelijk is dat de mensen, als ze theologisch iets niet begrijpen, dat ze dan teksten gaan veranderen. Tot invarianten toe. Het is eigenlijk een goddeloos bedrijf. Zeg dan, laat het dan staan, maar probeer niet tot een verklaring te komen die alleen maar jezelf bevestigt. Want daar hebben we toch niet veel aan. Er staat letterlijk, hij is de koning van Israël. Die hoge priesters, die oudste van het volk, die schriftgeleerden en oudsten, kon zeggen volaan, niet hij heeft het gezegd indien, nee, hij is de koning van Israël. En niet eens, zoals de soldaten hebben gezegd, de koning der Joden, want dat is in ballingschap. Maar de koning van Israël, dat is de eeuwige koning, de eeuwige Messias. Het is jammer dat in de Matthäus Passion ook de vertaling van Luther gebruikt wordt en ook dat indien staat. Hij is, staat er, de koning van Israël. En dan volgt er een vorm, een Grieks woord. Hij moet nu afkomen van het kruis. Hij is toch de koning. Hij moet nu. Wat is dat nu? Dat is niet alleen aan het eind van de tijden. Maar dat is in die verschrikking van de Romeinse ballingschap. Die onder de heerschappij van Rome zucht het volk, zucht de wereld, zuchten de volkeren. En er staat er, hij moet nu in die ballingschap, in die verschrikkelijke tijd, moet hij afkomen van het kruis nu. En wij zullen op hem, als grond van alles staat er eigenlijk, zullen wij vertrouwen. Dus ze roepen op in dat spel, zeggen ze tegen Jezus, hoe dat ze er eigenlijk nog precies zo tegenover staan, dat ze belijden hier aan het kruis, dat hij de koning van Israël is, omdat ze dat spel spelen, dringt dat niet tot buitenstaanders, tot de Romeinen door, want die zullen dan nog meer vertoornd zijn, omdat de koning van Israël, daarmee hebben ze iets beleden wat tegen de keizer ingaat en wat opstandig zal zijn. Maar ze staan bij het kruis om te tonen, om Jezus te belijden, dat ze hem dus herkennen. En dan staat er, hij heeft op God vertrouwd. En er staat een perfectum, iets wat gebeurd is, wat onherroepelijk vaststaat, wat niet meer veranderd kan worden. Hij heeft op de Heere God vertrouwd. Hij moet hem nu verlossen, staat er weer, hij moet het nu doen. Want hij heeft vertrouwd, dat is toch de consequentie van alles. Indien hij hem wil, dat met andere woorden, indien hij een welbehagen in hem heeft. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Jezus heeft dit zelf gezegd, dat hij een hemelwees is. Ze drukken het hier nog heel bedekt uit. Een Gods zoon staat er eigenlijk. Maar ze hebben dat hij is, de koning van Israël, in alle duidelijkheid uitgesproken. Wie hij is, dat is nog veel meer dan alleen een Godzoon. En dan komt de vraag naar voren, wat hebben ze hier nou mee gezegd? Ze hebben dus in dit spel opvoerend, hebben ze gezegd, hebben ze hun vertrouwen uitgesproken, dat hij de koning is en dat hij nu afkomt van het kruis. Is het dan niet gebeurd, broeders en zusters? Vergeet u niet dat deze mensen, Caiaphas, die geprofeteerd heeft, het is beter dat één man sterft, enzovoorts, dan dat het hele volk in de plaats van het volk, omdat niet het hele volk verloren gaat, dat binnen 3 dagen dit alles gaat gebeuren. Want de Romeinse cohort die Jezus bespot heeft, slaat binnen 3 dagen op de vlucht als de opstanding des Heren plaatsvindt. Het gaat maar om enkele uren, dat nu, dat gaat volkomen op. Hier wordt bij het kruis, worden deze dingen gezegd. Dit is de wijze waarop Caiaphas en de zijnen Jezus hebben uitgeleverd aan de Romeinen, opdat de Romeinen, als ze Jezus gedood hebben aan het kruis, verslagen worden door de kracht van zijn opstanding. En ze worden zo verslagen, ze capituleren op zo'n wonderlijke manier. In de eerste plaats de hoofdman van de cohort die bij het kruis de wacht houdt, deze is waarlijk Gods zoon. En straks de bende die bij de opstanding op de vlucht slaat. Het zijn de eerste overwinningen die de koning van Israël behaalt op de grote tegenstander, op Rome. Maar niet om Rome neer te slaan, niet om de volkeren te vernietigen, maar om ze te behouden. Broeders en zusters, we hebben enkele dingen hierover uitgesproken en ik kan me best voorstellen dat het misschien enigszins vermoeiend kan gaan aandoen. is het allemaal zo anders. Broeders en zusters, er is een kenmerk om de Heilige Schrift te lezen. En dat is een toetssteen. Hoe verheven een mens ook spreekt, het meest verhevene staat het dichtst bij de waarheid van de Heilige Schrift. De maatstaf is, hoe verheven kun je ervan spreken? En dus wees u nou eerlijk, zijn dit niet geweldige dingen, wat hier ons toevertrouwd wordt? Wij, die er iets van mogen verstaan, dat alles voor ons is gebeurd, nog eens zeg ik, dat wonderen gebeuren, de Heere God met zijn volk, die de koning, zijn eigen zoon, de vleesgeworden Torah onder hen zendt, dan gaan deze geweldige dingen gebeuren. Dan gaat dat kleine volk onder aanvoering van Jezus de strijd aan tegen de macht van de wereld. En de overwinning is ontzaglijk. Hij staat op uit de doden. En hier hebben we nu laten zien hoe die geheime dingen liggen. Die Romeinen, die in een spel plotseling gaan zien wat ze hadden moeten doen. En die het dan niet uithouden, de waarheid. En dan het spel verbreken en ermee ophouden. En dan die voorbijgangers, die alleen maar voorbijgaan. En die sensatie zoeken en niet gered worden. Die zomaar wat zeggen. Die toeristische levenshouding. En dan die ingewijden die daar staan, die hoge priesters, die met de drie groepen van Israël het heilige spel opvoeren om Jezus te belijden, dat ze die wondere, geheimzinnige, diepe band van de ingewijden met de Messias hebben. Niet alleen ter wille van hen, ook dat, maar ter wille van de volkeren. Voor hen sterft hij, opdat niet het hele volk uitgeroeid zal worden. En hij sterft voor ons, opdat wij gered worden. Hij staat op uit de dood, hij verslaat de Romeinen. Dat is de grote beweging. De grote principiële overwinning is behaald. Wacht op de toekomst. Dat het eindelijk volaan erkend zal worden. Door de volkeren. Door Rome. Door de christenheid. Dat deze wonderlijke dingen zijn geschied. Broeders en zusters. Het is te veel voor ons verstand. Misschien nog meer voor ons hart. Maar deze wondere dingen zijn geschied, opdat gij en ik gered mogen zijn voor deze wereld en voor de toekomende. Mogen we dan zo het paasfeest tegemoet gaan en mogen we dan weten dat we in die genade en in die vrijheid mogen staan. En dat ons leven wordt tot een leven van dankbaarheid. Want wij kunnen het niet nabootsen, broeders en zusters. Maar we kunnen wel dankbaar zijn. En de dankbaarheid voor de vergeving, voor de genade, die zo wonderlijk is aan ons geopenbaard, die dank wekt in ons een activiteit, dat wij zonder dat we het zo bewust zoeken, de macht krijgen om lief te hebben. En lief hebben, dat is de macht die juist doet geschieden wat de Heer God van ons vraagt. En kunnen wij navolgers zijn van de Heer Jezus, van zijn volk, omdat zijn naam eer mogen ontvangen. De naam van hem, van de Heer God, de hemelse Vader. En mogen de Heilige Geest ons hart verlichten. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen we nu met elkaar van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Misschien even bekendmaken voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op de 24 juni in Hilgersberg, hier weer om 5:00 in de Hillegondakerk, dus 24 juni. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.